Dit is Smaakmakers, een podcast over eten.
We maken toch altijd ruzie, dan ik meestal een gnocchi kon rollen.
Mijn naam is Segert van der Linden en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. En daar is die weer, deel 4 van de wereldreis van Smaakmakers. Leuk dat je er weer bij bent. In deze aflevering reis ik af naar een van de favoriete vakantielanders van ons Nederlanders. Jazeker, Italië. Maar voordat ik op reis ga, nog even een vraag aan jou. Ik zou het leuk vinden om in deze serie ook nog een aflevering te maken over de Indiase keuken. En ik weet het, ja, dat is niet te doen in één aflevering, want die is ontzettend groot en kent zo verschrikkelijk veel regionale verschillen. Maar ik wil toch een poging wagen. En ik ben dus eigenlijk op zoek naar iemand die mij, bij voorkeur in het Nederlands, alles kan vertellen over de Indiase keuken. Ken jij zo iemand? Ben jij die persoon wellicht? Laat het me even weten. Dat kan heel simpel. Stuur me even een berichtje bijvoorbeeld op Instagram, @segertvdelinde. Of stuur me gewoon een mailtje, smaakmakerspodcast@gmail.com. Ik zal de contactgegevens ook even in de show notes zetten. Dus ken jij iemand die alles weet over de Indiase keuken, die daar leuk over kan vertellen en het liefst ook nog in het Nederlands? Laat mij even weten. Goed, dan de aflevering van deze keer. We gaan naar Italië en onze gids is Sara Pozzo. Haar vader is Italiaans en zij weet alles over la cucina povera, de armeluiskeuken zogezegd. Daar duiken we dus straks in. Ze is ook nog, dat hoor je later in de podcast, Master of Pasta. Ja, laat dat even inzinken, hè. Master of Pasta. Hoe Italiaans wil je het hebben? Dat je gewoon een opleiding hebt voor pasta maken. Italiaanser dan dat wordt het niet. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik begin natuurlijk, zoals altijd, met de vraag, joh, vertel maar eens een mooie herinnering van jou aan eten.
Dan denk ik aan mijn kindertijd en dan denk ik aan gnocchi die ik vroeger maakte met mijn vader, samen met mijn broer Pietro. Ja, een hele mooie herinnering. Ik denk vooral voor ons, want we maakten toch altijd ruzie dan ik het meeste gnocchi kon rollen. Dus ik denk dat mijn vader er andere herinneringen aan overhoudt. Maar dat was toch iets waar ik denk van, ook als ik het nu maak, dat ik denk van, oh, dat was leuk vroeger. En dan deden we dat samen met z'n allen. En het is toch wel iets wat je maakt. Het is iets nieuws dat je leert. En ja, ik heb er altijd wel fijne herinneringen aan.
Gaaf. Ja. Mooi. Ja. Gnocchi, het is mij nog nooit gelukt om goed gnocchi te maken.
Niet?
Nee.
Ach, dat is echt niet moeilijk.
Ja, maar het wordt bij mij altijd op een of andere manier een soort klont of zo.
Oh, dat is gek.
Een harde bal, ik weet niet. Maar wat moet je nou doen om een goede gnocchi te maken?
Ja, de consistentie moet natuurlijk goed zijn. En het is op basis van aardappelen. Dus een aardappelpuree moet je maken. En je moet natuurlijk wel zorgen dat jouw basis geen klontjes bevat. Dus dat hij wel heel goed wordt door een zeef wordt gehaald of zo. Dat het dan echt wel een heel fijne structuur is. Eitje erbij, nog wat specerijen erbij. Een beetje bloem. En ja, en dan is het gewoon een kwestie om om die consistentie goed samen te mengen. Ja. En dat is het eigenlijk bijna. Dus.
En een bepaalde soort aardappels nog of zo?
Ja, in Italië wordt heel vaak rode aardappelen gebruikt. Maar op zich maakt het ook niet uit als je andere aardappelen gebruikt. Als die maar een beetje kruimig zijn, dan is het prima. En ik heb ook net gelezen, volgens mij was het vorige week of zo in het nieuws, dat de aardappelboeren opriepen om meer aardappelen te gebruiken. Dus ik zou zeggen, maak allemaal puree of gnocchi of zo. Dus dat is wel een goed idee om daar iets mee te gaan doen.
De bloem is toch op, dus pasta maken wordt lastig. Precies. Dus ga je gewoon gnocchi maken. Juist.
Ja, gewoon storten op de aardappelen nu. Ja.
Juist, juist. Jij hebt dus het koken ook wel van huis uit meegekregen. Dat is wel dat maak ik hieruit op.
Ja, mijn vader die kookt wel graag, hoewel het eigenlijk vaak mijn moeder was die in de keuken stond. Maar ik ben wel opgegroeid met Italiaanse klassiekers, zeg maar. Mijn vader komt uit Noord-Italië, Veneto. En ja, dat is eigenlijk de streek van de rijst, de risotto, de lekkere tortellini en brodo. Kijk, mijn moeder is Vlaams, dus daar kwamen er ook nog frietjes op tafel. Dus ik heb echt een hele leuke jeugd gehad. Echt niet te klagen op dat vlak.
Ja. En, geen hashtag fitgirl jeugd wat dat betreft.
Nee, dan niet. Nee.
Maar wel heel goed gegeten, dat hoor ik er al aan.
Ja, ik heb niet te klagen. Ik ben er blij mee.
Nee. Risotto, gnocchi, pasta. Al die gerechten die jij zo goed kent en waar je zo ontzettend hard van geniet, die zijn onderdeel van La Cucina Povera, de Italiaanse armeluiskeuken. Een keuken die weer heel relevant kan zijn in deze tijd, een tijd dat we thuis blijven, dat we zoveel mogelijk koken met wat we in huis hebben. Een keuken die ook niet alleen een verzameling gerechten is, maar vooral ook een levensfilosofie. Sara legt uit waar die keuken vandaan komt.
Nou ja, ze zeggen heel vaak dat Italië geen eigen keuken heeft. Ten eerste omdat het eigenlijk vooral door heel veel andere invloeden een keuken heeft gecreëerd. En als je kijkt naar Cucina Povera, dat is eigenlijk een armeluiskeuken. En dat is eigenlijk ontstaan in de middeleeuwen. Dus toen dat er heel veel mensen ook arm waren en die waren op zoek naar toch eten of een maaltijd te creëren. En vroeger werden bijvoorbeeld voor de hogere klasse ook banketten gemaakt met heel veel eten en zo. En toen gingen arme mensen bijvoorbeeld de stukjes vlees gaan ophalen of gaan verzamelen die eigenlijk als afval voor de hogere kringen werden aanzien. En daar gingen ze dan iets mee gaan maken. Dus met afvalvlees gingen ze bijvoorbeeld wat nu nog altijd is in Napels, de sofrito. Dat is eigenlijk een stoofgerecht met afvalvlees, zoals de milt, de longen, de lever van het varken. Daar gaat dan wat tomaten bij en heel veel chili bij om daar smaak aan te geven. Dus eigenlijk met weinig ingrediënten gaan ze toch proberen om lekkere maaltijden klaar te maken. En daar is het eigenlijk een beetje van ontstaan. En het is een soort van filosofie wat eigenlijk ook doorheen de jaren terug is gekomen. Ook na de Tweede Wereldoorlog of na de Eerste Wereldoorlog, de mensen weinig hadden, dan begon die filosofie weer op te flakkeren. Want dan gingen ze op zoek naar producten die ze vonden in hun buurt, om daar toch iets mee te maken. Dus verbeeldingskracht, hè? Dan gingen ze toch iets lekker maken met heel veel specerijen, heel veel kruiden, om toch die periode een beetje door te kunnen maken.
Bijzonder dat juist die schaarste die daar dan is, dat die juist zo'n hele mooie, creatieve, smaakvolle keuken voortbrengt.
Ja, dat is zo. En eigenlijk kan je ook, dat is eigenlijk bij alles zo. Als je dan alle middelen hebt om iets mee te maken, dan stopt die verbeelding heel vaak. Dus als je daar bepaalde zaken toch weghaalt, en je moet bijvoorbeeld met 3 ingrediënten iets maken, ja, dan ga je opeens wel buiten je comfortzone gaan denken en toch proberen andere experimenten misschien uit te voeren. Of bepaalde kruiden of specerijen die je ervoor nooit hebt gebruikt, maar die dan toch gewoon misschien in je tuin te vinden zijn om daar iets mee te maken. Dus dat is wel het mooie inderdaad.
En dan kom je natuurlijk ook wel weer bij iets heel belangrijks. Als je maar 3-4 ingrediënten hebt, dan moeten die ingrediënten ook wel echt heel goed zijn. Dat moet gewoon hele goede kwaliteit zijn. Dat is wel een van de basisprincipes volgens mij van de Italiaanse keuken.
Ja, en kwaliteit wil niet altijd zeggen dat het dan een à la caviar of een high-end product moet zijn. Het gaat inderdaad om verse producten en gewoon producten die je in je tuin vindt. En ja, natuurlijk, in Italië hebben ze echt een geweldig klimaat. Dus als je daar gewoon een tomaat plukt, dan eet ze heel vaak als tussendoortje. Dat is zo lekker, meer heb je eigenlijk niet nodig.
Ja, ik heb niet zo'n ervaring met Italië, maar wel iets meer met Griekenland. En daar heb je natuurlijk een beetje hetzelfde, dat als je daar dan over straat loopt, of je maakt een mooie wandeling, dan ruik je ineens dan ruik je die oregano groeien of zo. Of dan staat er ineens een hele grote rozemarijnplant en dan denk je, oh, heerlijk.
Ja, dan heb je gewoon zin in, dat is het gewoon, ja.
Ja. Dat is natuurlijk dan ook wel een van de belangrijke dingen die een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van die keuken. Is inderdaad dat het in Italië kon. In Nederland zou zo'n keuken toch iets lastiger ontstaan zijn. In het koude Nederland, waar iets minder groeit, denk ik. Waar we iets minder buiten zijn ook. Want het is niet zo heel lekker weer. Niet altijd zo lekker weer. Speelt dat zo'n...
Ja, wat ik wilde zeggen is dat het blijft natuurlijk een filosofie. En die filosofie kan je eigenlijk toepassen in elk land waar je zit. En als je naar Italië kijkt, is het best wel een uitgestrekt land. In het noorden had je niet olijfolie, maar meer de boter, de rijst, noem maar op. En in het zuiden was het dan meer de verse groenten en de olijfolie, de pasta. Dus mensen gingen eigenlijk op zoek naar wat er daar voorradig was om daar iets mee te maken. En in Noord-Italië heb je ook de bergkeuken, daar is het veel kouder. Dus daar gingen ze ook mee aan de slag. Dus het is niet iets wat je niet kan doen als je niet in Italië bent. En ik denk in tijden van nu, waar je toch meer beperkt bent, dat je daar ook mee aan de slag kan. Kijk gewoon wat er in je voorraadkastje ligt. Of kijk gewoon om misschien een lokaal product uit te proberen en daar iets mee te maken. Dus in dat opzicht kan je de filosofie wel prima toepassen nu. Ook bijvoorbeeld vlees of zo. Kijk, vlees was vroeger heel duur voor mensen. Als ik dan terugkijk naar Italië bijvoorbeeld. En dan werd er heel vaak pulvruchten gebruikt om toch die eiwitten binnen te krijgen. En ik heb het gevoel dat, zeker net voor corona, was iedereen ook bezig met de vleesconsumptie. Nou, we moeten toch wel verminderen, het is misschien toch niet zo gezond. En nou, je ziet eigenlijk dat het plantaardige eetpatroon ook wel iets meer aan belang, of iets belangrijker wordt. En ja, dat is ook iets wat mensen nu ook kunnen toepassen. Dus vlees, ik weet niet wat jouw gevoel is, maar ik heb het gevoel met de tijd van nu met corona, dat mensen ook daardoor nog stilstaan bij, nou, hoe gezond is vlees en moeten we dat wel doen en hoe belast is het eigenlijk voor het milieu. En die gaan veel vaker dan gewoon met groenten aan de slag.
Dat is ook een onderdeel van La Cucina Povera. Het is minder een vleeskeuken of een vlees- of viskeuken. Het is echt wel een groentekeuken volgens mij.
Groente. Ja, nou ja, dieren werden vroeger die werden niet geslacht omdat ze ook eieren en melk gaven. Dus daarom werden ze wel gehouden. En vlees was gewoon voor de rijkere mensen. Dus daarom kwam het vroeger minder vaak te pas. En vlees kwam wel te pas, maar dan meer afval of slachtafval, zeg maar. Ja. Dus dat zie je wel in heel die keuken, dat er veel meer met organen wordt gekookt en zo. Het is niet iets wat. Het is geen keuken die eigenlijk bij de jongere generatie echt een trek is. En dat snap ik wel. Ik ben zelf ook nog jong. maar het is wel iets wat. Je staat er wel bij stil. En zij maakten er toch iets van. Als je echt helemaal niks hebt, dan moet je toch wel iets gaan doen. Dus, ja. En je merkt wel dat de oudere generatie wel nog aan de slag gaat met die oudere maaltijden of gerechten vanuit Cucina Povera.
Nou ja, je zegt wel, bij de jongere generatie niet echt in trek. Is dat in Italië ook zo?
Ja, dat is ook zo. Echt orgaanvlees en dergelijke, dat is toch iets meer van een andere generatie. De meesten zijn daar ook minder mee opgegroeid. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld andere zaken, want ik wil even een haakje maken naar dingen die wel heel populair zijn gebleven. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld het verwerken van oud brood. Ik weet niet of jij altijd vers brood in huis hebt, of dat het misschien na 3 dagen toch nog blijft liggen.
Het is, wij hebben het vaak in de vriezer. Dan halen we het de dag ervoor eruit een beetje. Maar ja, dan nog heb je soms aan het eind van de dag dat je denkt, oh ja, er ligt er nog eentje.
Ja, precies. Nou, wat moet je daar dan mee? Nou, dan kan je heel veel kanten mee uit. En dat is wel het mooie ook om te zien in de Italiaanse keuken. Dat werd bijvoorbeeld pangrattato gemaakt. Hè? Dat is een beetje een soort van parmezaanse kaas voor de armen.
Leg heel even uit hoe je dat doet, pangrattato.
Ja, dan ga je eigenlijk oud brood gaan fijn malen. En dan krijg je een soort van paneermeel. En dan ga je met olijfolie in een pan de broodcrumb gaan opbakken. En dan doe je een beetje knoflook erbij. Eventueel een beetje zesten van citroen. Een beetje zout. En dat is het. En als je een pasta klaarmaakt, dan kan je dit eigenlijk als een topping daarover doen. Dus dan is jouw oud brood, zeg maar, dan ook weg. En is het er gewoon een smakelijke smaakmaker geworden.
Ben jij benieuwd naar die pangrattato? Heb jij ook altijd oud brood over? Zou je het eens een keer thuis willen maken? Check dan even de show notes voor een linkje naar het recept. Hoog tijd om het te hebben over het bekendste onderdeel van La Cucina Povera, de pasta. Want zeg je Italië, dan zeg je pizza. Maar zeker ook pasta, inderdaad. En ja, die hoeft natuurlijk niet per se vers gemaakt te zijn. Klein geheimpje, dat doen ze zelfs in Italië niet altijd.
Ja, heel veel mensen denken van je moet altijd verse pasta eten, want dat doen ze in Italië altijd. Nou, dat is ook niet waar. Hè? Cucina Povera wil ook zeggen van bepaalde manieren om te kijken hoe je dat je gerechten kan conserveren of ingrediënten kan conserveren. Pasta werd ook gedroogd. Pasta kan dan, ja, kwam ook heel vaak in die filosofie voor, inderdaad, ja.
Ja, en verse pasta maken is natuurlijk superleuk. Ik heb gisteren nog met mijn zoontje pasta staan draaien. Dat is superleuk om te doen. Alleen, weet je, als je bijvoorbeeld pennen wil maken of zo, is mij nog niet gelukt thuis.
Nee, daar heb je dat wordt een beetje moeilijker, inderdaad. Ja. Maar je hebt heel veel andere pastavormen die je makkelijk kan maken. En wat je ook vaak ziet, bijvoorbeeld, nog even terug aan de Cucina Povera. Niet iedereen had toen eieren of zo, dus dan maakten ze bijvoorbeeld pasta met semolina, dus een harde tarwesoort, en water. Dus er hoeft niet altijd een ei aan toegevoegd te worden. Dus met 2 ingrediënten ben je er bijna.
Ja, en heel veel pasta die je in de supermarkt koopt, gewoon gedroogde pasta, is ook pasta zonder ei.
Ja, zeker in retail. Kijk, dan gaan ze altijd producten maken die dan misschien net iets goedkoper gemaakt kunnen worden. Dus dan skippen ze de ei. Dus ja. Daar komt het ook vandaan. Ja. Maar nee, met bloemenwater, dan kan je ook gewoon pasta maken.
Ja.
En bijvoorbeeld in Puglia. Puglia is een streek geweest in Italië dat best wel arm was. En dan maakt ze ook heel vaak orecchiette. Ik weet niet of je dat kent. Dat zijn pasta-oortjes.
Oh ja, ja. Ja,
ik, hele kleine
ik zit ondertussen achter mijn laptop, dus ik kan snel even googlen, inderdaad, ja. Het zijn die soort, het zijn ronde schelpjes een beetje. Je schelpvormpjes.
Ja, klopt. Ja. Ja. En trofiepasta heb je ook. En nog heel veel andere pastasoorten die dan gewoon met bloem en water worden gemaakt.
Wat zijn andere belangrijke onderdelen van deze keuken?
Nou, dat ze eigenlijk heel veel smaak aan toe probeerden te voegen door bijvoorbeeld kruiden of specerijen zoals chili. Zeker in Napels is dat heel typerend. Als je van pittig eten houdt, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Ik hou er zelf niet zo van, maar die gaan alles redelijk op smaak brengen met chili. En dat is ook wel iets wat eigenlijk uit die keuken is voortgekomen. En wat je ook merkt is dat heel veel stoofgerechten werden klaargemaakt. Dan zeker met het vlees dan. Om die dan toch mals te krijgen, dan moet je die best wel een tijdje op het vuur laten staan. Dat zijn wel typerende zaken die eigenlijk uit die keuken wel voortkomen.
De keuken is heel regionaal gebonden. Het kan zijn dat je op de ene plek een gerecht eet en 10 kilometer verderop of 20 kilometer verderop wordt het weer net anders bereid en zo. En dat mixt niet echt met elkaar. Hoe komt dat?
Ja, dat is zo typisch Italiaans inderdaad. Ik merk het bij mijn eigen familie ook. Dan, die vertellen ook aan mij, bijvoorbeeld mijn ooms, die zeggen dan van ja, Sarah, als je dit klaarmaakt. En zeker vroeger dan mijn nonna, dan zeiden ze, zeggen ze dan. Ja, die gaat dan daar de boter aan toevoegen, maar dan een paar straten verder of het bergdorp daarboven, daar iets hoger. Dan gaan ze dan bijvoorbeeld dit weer gaan toevoegen. En dan is het verschil, want het zit dan meer aan de zee en dit is dan meer het binnenland. En ja, hoe komt dat? Nou, uiteindelijk gaan ze allemaal kijken welke producten ze zelf kunnen gebruiken in de omgeving. En bergdorpen gebruiken meer boter, hè, want dan is het koud, hebben ze koeien staan, gaan ze meer boter gaan gebruiken. Als je iets verderop gaat, dan gaan ze weer iets anders gaan gebruiken die dan toch voorradig is. En Italianen die hebben toch iets van, die hebben zo'n liefde voor de koken, dat je zegt regionaal, maar het is zelfs per familie, dat ze eigenlijk gaan bettelen van nee, ja, maar onze pasta is het beste, hoezo is die van jullie lekkerder? Ja, dat kan helemaal niet. Dus dat is het mooie eraan, vind ik. En heel veel mensen snappen het niet van, ja, hoezo dan? En waarom maken ze het zo moeilijk? Maar ja, ik vind het heel mooi. Het is gewoon dat er zo een liefde voor dat koken in zit. Dat ze echt zo trots zijn om te zeggen, ja, onze is de lekkerste. Eigenlijk mogen wij dat ook wel veel meer gaan doen, vind ik. Toch? Trots zijn op ons eigen familie.
Nou, er zit een soort passie in. Passie voor het eten. Die we hier in Nederland niet zo heel goed kennen. Of zo.
Nee, klopt. Nee, dat missen we, zeker in Nederlands missen we dat heel erg, vind ik.
Dat zit niet echt in onze genen, in onze aard, helaas.
Nee, dat is een beetje jammer, inderdaad.
Ik heb ook altijd het idee dat de Italiaanse keuken heel traditioneel is. Dat dingen zijn vastgelegd, zo maken we ze. En dat gaan we nog steeds doen. En dat doen we nu, en dat doen we 100 jaar geleden. En dat doen we over 100 jaar ook nog zo. Zit er verandering in die keuken?
Ja, dus traditie is heel belangrijk in Italië. Dat merk je wel heel erg. En je merkt bijvoorbeeld Massimo Bottura. Ik weet niet of je die chef, de chef kent.
Als je wat van hem wilt weten, de allereerste aflevering van Chef's Table op Netflix gaat over hem.
Precies. Nou, het mooie is, en daar gaat het verhaal ook over, dat hij eigenlijk met de traditionele keuken toch een soort van moderne twist wilde geven. En de mensen in het dorp die vonden het helemaal niks. Hoezo ga je nu het gerecht van mijn nonna jaren zo heeft klaargemaakt nu gaan veranderen? En hij heeft het geluk gehad dat een recensent heel positief over hem was. En dat daardoor toch een soort van moderne wave door die traditionele keuken is gekomen. Dat het wel oké is om dat te doen. En aan de ene kant, traditie is mooi. En je merkt wel dat het toch aan het vervagen is. En het jammer is dat je ook ziet dat bijvoorbeeld, zeker in het noorden, zaken als McDonald's of fastfood wel meer ja, meer te zien is en dat er ook meer animo voor is. En dat is wel ja, jammer op zich, want obesitas stijgt daardoor ook.
Ja,
en
ja.
Het oude mediterrane eetpatroon verdwijnt daardoor. Dus die traditie wordt, ja, die vervaagt wel een beetje, dat merk je wel.
Zit er ook in de thuiskeukens verandering?
Nou, dat is redelijk traditioneel. Behalve, je merkt wel en alweer het noord, hè, want dat zie je wel heel, heel groot verschil, heel vaak in Noord-Italië en Zuid-Italië. In het noorden moet het allemaal wel wat sneller gaan. Dus je merkt dat ze daar sneller gewoon gedroogde pasta gaan gebruiken vanuit de supermarkt. En in het zuiden zouden ze toch wel sneller gewoon nog altijd hetzelfde pasta gaan klaarmaken. Dus daar merk je wel de twee verschillen.
Ja.
En ja, die convenience zit daar wel in het noorden. Dat het toch even wat sneller en wat makkelijker moet zijn.
Ja, dus ook wat stedelijker gebied volgens mij, toch? Daar liggen meer
precies,
daar liggen
ja,
de grote
dat
steden.
Komt daardoor ook.
Ja. Ja.
Terwijl ook dat volgens mij wel echt onderdeel is van de culinaire filosofie van Italië. De tijd nemen. We gaan met z'n allen zitten. We nemen een aperitiefje, een antipasti, et cetera. We gaan rustig de hele avond tafelen. Dat hoort
ja,
ook bij die filosofie, hè?
Ja, dat hoort daar zeker bij. Ja. Ik moet altijd denken aan een verhaal dat mijn vader mij verteld heeft. Dat hij vroeger als hij als kind... De zondagse diner die was nog uitgebreider dan die van tijdens de week. En toen zeiden we, ja, op een gegeven moment ben je klaar mee als klein jongetje. En dan wil je gewoon gaan voetballen buiten. Maar ja, dan kwam dan weer een andere gerecht aan. En dan weer een gerecht, en dan weer een gerecht. Ja, ik kwam echt helemaal gek van. Maar ja, het is supermooi, want dat samen tafelen, dat zit daar enorm in. En het is niet alleen maar de liefde voor het koken, maar ook het liefde voor het delen van de gerechten samen. En je ziet nu ook heel veel beelden in Italië van mensen die heel creatief toch samen gaan aperitieven door bijvoorbeeld een plank over twee balkonnen te zetten. En want daar zit dan toch een anderhalve meter afstand tussen. Een tafelkleedje erop. En ja, zo gaat en dan gaat de fles wijn erop. En dan gaan ze toch lekker samen borrelen en pasta eten. Dus ja, dat zie je hier dan minder. En dat vind ik dan wel toch weer de charme van in Italië. Dat ze dat toch wel gaan doen. Dat ze het wel nooit hebben. En,
dat ze het ook nu nog doen.
Ja, precies. Ja,
dat is wel
mooi.
Gaaf, ja.
Ik noemde het in de introductie al. La cucina povera past eigenlijk heel goed bij de tijd waarin we leven. Een tijd waarin misschien niet alle ingrediënten voorhanden zijn die je graag zou willen hebben. Tijd waarin je niet voor elke wissewasje naar de supermarkt rijdt en waarin je dus kookt met wat je in huis hebt. Toen we deze podcast opnamen, zat Italië nog midden in zijn totale lockdown. Ik vroeg me dus af, kent La Cucina Povera dan nu ook weer een soort nieuwe opleving in Italië?
Nu hebben ze dan toch, ja, ze is beperkt aan de ingrediënten. Dus je merkt wel, want daar is eigenlijk een volledige lockdown.
Mm-hmm.
Daar merk je wel dat ze wel nog creatiever mee omspringen en dat daar dan toch weer die filosofie inderdaad wel opvakkert. En ik denk daarna dat ze dat dan ook wel weer gaan toepassen. Want ook de jongere generatie is nu ook wel meer toegewezen aan die filosofie. Want ja, wat hun ouders vroeger heel vaak deden, moeten zij nu ook gaan doen. Om een paar ingrediënten tot iets te maken. Dus ik denk wel dat er iets gaat blijven hangen. Dat wel.
Ja.
Ik merk het nu ook bij een paar vrienden. En het grappige is dat ze nu ook allemaal heel erg uitdijen. Gaan ze allemaal lasagne maken en echt hele lekkere, rijke klassiekers. En ja, die zijn allemaal zo 10 kilo aangekomen. Maar ze zien er super gelukkig uit. Dus,
ja, ze zijn eigenlijk blij.
Ja, we zijn wel blij.
Volgens mij gaan we allemaal als wereld collectief heel veel missen. Gaan we hier in Europa collectief aankomen de komende maanden? Want iedereen...
Iedereen zijn gezellige calorieën.
Ja, iedereen zit tijdens de quarantaine alleen maar te snaaien en te snacken en te eten en luxe maaltijden te maken en zo.
Precies.
We nemen weer de tijd om te koken.
Ja, dat is het.
Dat is ook weer fijn.
Als wij in Nederland Italiaans koken, wat doen we fout?
Ik moet best vaak Italiaans restaurant, of vroeger althans, Italiaans restaurant recenseren. En ik proef soms zo als er een Italiaan in de keuken staat of niet. En ik proef het vaak aan de pasta zelf. Wat Nederlanders heel vaak vergeten is om zout toe te voegen aan het water.
Mm-hmm.
En als je pasta gewoon in water kookt, dan heb je geen smaak. Je moet smaak toevoegen. Je zou evengoed pasta bijvoorbeeld in bouillon kunnen koken. Dan geef je ook smaak aan je pasta. Dus dat proef ik heel, heel snel. Olie toevoegen aan water zie ik ook nog heel vaak. Nou, dat is echt zonde van je olijfolie.
Ja, dat zie ik ook wel eens voorbij. Maar ik snap dat nooit zo goed.
Nee, precies.
Om pasta
nee.
niet te laten plakken, maar...
Ja, nee, ja, water en olie blijft gewoon, ja, dat zijn geen vrienden van elkaar, dus het blijft gewoon drijven bovenaan.
Ja, dus, het doet niks, ja.
Nee, het is helemaal niks, het is echt zonde.
Ik weet wel dat dat voor mij een eye-opener was toen ik ergens een keer leerde van je moet pasta echt in heel veel water koken. Dat was voor mij echt een eye-opener. Ik dacht, het plakt niet meer. Het kookt gewoon goed.
Nee, klopt. En ook niet, ja, het dat klopt, alleen niet bij alle gerechten wordt dat gedaan. Bijvoorbeeld bij een gerecht cacio e pepe, dat is eigenlijk een klassieker met zwarte peper en pecorino kaas bijvoorbeeld. Daar wordt de pasta in minder water gekookt, dus iets minder water, omdat het dan heel veel zetmeel bevat, het water van de pasta. En daar ga je dan een soeplepel aan toevoegen aan jouw gerecht. En daardoor gaat het meer gaan binden. Dus daar heb je die binding wel nodig.
Okay.
Dus bij sommige gerechten heb je het al wel nodig, zeg maar. Bij anderen weer niet. Dus...
Ja, oh. Dus het is, want,
algemene regel, veel water.
Ja, veel water. Een liter op 100 gram pasta heb ik wel eens als een soort vuistregel gelezen.
Ja, ik meet het niet meer af. Maar je moet wel voldoende water hebben.
Ja, ja, gewoon veel. Ja, gewoon veel.
Ja, dan... Komen we bij de pasta terug eventjes op iets dat jij mij appte toen we voor het eerst contact hadden. Jij bent master of pasta. Hoe word je dat en kan ik dat ook?
Nou ja, het is zo. Ik heb inderdaad bijna de titel binnen. En dat is eigenlijk het jammer en het verhaal ook een beetje. Dat ik zou eigenlijk mijn titel gaan ophalen een paar weken geleden in Bologna.
Oeh, ja.
En ja, dus dat is een beetje zuur.
Dat is een beetje lastig.
Dat is een beetje lastig. Nou, dat wil niet zeggen dat ik niet weet hoe ik de pasta moet maken. Dat weet ik. Wel, zeg maar. Ik heb ook mijn kokschort en zo hier in huis liggen. Dus ik hoop dat ik heel snel toch een titel kan ophalen. En,
maar even, het is echt een officiële titel. Je hebt er een opleiding voor gevolgd en zo.
Ja, precies. Dus dat is echt om te weten van hoe dat de traditionele pasta wordt gemaakt, de pastavormen, hoe dat bepaalde sauzen daar toch worden aan toegevoegd en welke niet. En echt wel die traditionele keuken, zeg maar, die wordt dan op die manier wel doorgegeven.
Wauw, wat gaaf.
Ja.
Wat gaaf. Is dat een veel voorkomende titel in Italië? Of?
Nou, er is wel bijvoorbeeld een pastamerk die wedstrijden uitschrijft om ook op die manier die titel te krijgen, zeg maar. Die van mij is dan meer met een opleiding.
Dat pastamerk kwam ik volgens mij net tegen. Die hebben Roger Federer als ambassadeur. Of is dat
klopt.
Ja, hè? Ja, ik was even snel gegoogeld inderdaad, hoor. Toen kwam ik hen tegen. Ik dacht, dat zal het vast niet zijn, nee. Maar vertel eventjes, je hebt dus een opleiding gedaan. En hoe gaat dat? Is dat aan een universiteit of aan een kookschool?
Ja, dus dat is echt een chefsopleiding, zeg maar. En echt in Italië, in Bologna... De meest heerlijke stad trouwens in Italië, vind ik, om daar te gaan eten. En daar ga je echt meer, wat ik net ook zei, de klassieke vormen van pasta's en hoe je die kan maken en noem maar op, ga je die echt wel onder de knie krijgen. En ook welke sauzen daarbij passen. En wat ik bijvoorbeeld, even terug op jouw vorige vraag, van wat doen Nederlanders soms verkeerd met de pasta? Dat is ook nooit de pasta saus mengen met de pasta zelf. Dus dan maak je pasta en dan ga je daarboven een beetje saus gaan doen. En ja, er is een reden ook waarom dat er heel veel verschillende pasta vormen bestaan. Als je alles gewoon niet met elkaar gaat mengen, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit welke vorm dat je pakt.
Nee.
En net door te mengen ga je dan zorgen dat er meer een eenheid is. En je hebt ook pasta vormen die bijvoorbeeld een soort van kuipje hebben, zodat de saus meer aan vasthangt, of ribbeltjes hebben. Dus dat is allemaal super over nagedacht. Je proeft echt wel verschil. Het klinkt soms helemaal stom en heel erg Italiaans, maar die kleine details maken toch wel een verschil hoe je dan jouw pasta gaat klaarmaken en gaat proeven.
En dat was hem. Smaakmakers, de culinaire wereldreis voor deze week in ieder geval. We gingen naar Italië en Sarah Pozzo was onze gids. Dankjewel Sarah voor al je informatie. Wil jij meer weten over Sarah, over La Cucina Povera, geïnspireerd worden, mooie recepten lezen? Check dan haar website southandpepper.com. De linkjes vind je natuurlijk ook in de show notes. Daar vind je ook alle linkjes als je smaakmakers op wat voor manier dan ook wilt volgen, op wat voor social media dan ook. Over 2 weken probeer ik er gewoon weer te zijn. Dan met de volgende trip in de wereldreis. Hopelijk dus India. Zoals ik al zei, ik zoek nog wel iemand die me daar heel veel over kan vertellen. Dus ben jij diegene of ken jij die persoon? Stuur me even een mailtje. smaakmakerspodcast@gmail.com. In de tussentijd check de socials of smaakmakerspodcast.com. Daar deel ik de komende week nog een aantal lekkere Italiaanse recepten met je.
Ik hoop er over 2 weken dus weer te zijn. Wat mij betreft, tot dan.